Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sions zalen tot u met stil ontzag. En wat volgt uit het eerste en tweede vers van Psalm 65. Gemeente kunt u vinden in Lucas 15. het heilige evangelie naar Lucas, beschrijving het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Vooraf doen wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis, en zingen aansluitend Psalm 111 vers 2. Ieder van ons spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De eerste 7 versen van Lucas 15. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u, hebbende 100 schapen, en één van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis gekomende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel, over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 23, daarvan zingen wij vers 1 en vers 3. De God des heils wil mij ten herder wezen. En het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En wat volgt uit Psalm 23, vers 1 en 3. De Heere God zegene u en uw gaven voor hem en voor zijn dienst. Geliefde gemeente, we hebben met elkaar gezongen uit Psalm 23. Psalm die gemaakt is door David. En die wijst op zijn voormalige beroep. Jongens en meisjes, jullie weten wat David vroeger gedaan heeft. Hij was een herder. Een herder die de schapen van zijn vader Isaï weide. En weide betekent verzorgen, beschermen. En nu gebruikt hij dat werk wat hij gedaan heeft als een beeld om uit te leggen hoe de Heere met zijn kinderen omgaat. Want David zegt niet, ik heb schapen, of ik ben de herder van mijn schapen, dat zou je verwachten misschien. Nee, David zegt, de Heere is mijn herder. De God van het verbond staat er letterlijk. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. In deze buurt, in Den Haag, of in mijn zere land waar ik zelf woon, heb je niet zoveel schapen. Ik heb er eigenlijk nog nooit één gezien. Ja, wel wat schapen in een wei, maar geen kudde. Maar daar waar ik opgegroeid ben, in Barneveld, op de Veluwe, heb je er heel veel. Van die herders die met die kudden rondtrekken door de grazige weiden, of in ons geval in ons land vaak over de heide, waar je gras hebt en prachtige bloemen, waarvan alles is, water ook vaak, om die dieren eten en drinken te geven. En als je dat zo kudde ziet, gemeente, wat is het een prachtig gezicht, dan gaat dat doorgaans één kant op, totdat er een schaap afdwaalt. En dan zie je nog wel eens dat er een ander achteraan gaat. We kennen het spreekwoord, als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Helaas, vaak. Vroeger als kind moest ik de schapen, een paar schapen maar, zomaar het hobby die mijn ouders hadden, verzorgen. En als dan één schaap een bepaalde kant uitging, desnoods dwars over het prikkeldraad heen of door een hek heen, zomaar, dan volgde een ander schaap al gauw. En dan komt het vandaan dat we zeggen, schapen hebben een dwaalzieke natuur. Ze zijn ook niet zo gemakkelijk om te verzorgen. Ik doe vaak net het tegenovergestelde. En zegt David, zo ben ik, zo'n schaap, maar de Heere is mijn herder. En weet je waar hij voor zorgt? Nou, hij zorgt voor die grazige weiden en hij legt me neer in bij stille wateren, hij verkwikt mijn ziel, hij zorgt voor mijn hart, laat ik maar zeggen, hij leidt mij in het rechte spoor, omwille van zijn naam, en al zou het sterven worden, al zou ik door een dal van schaduw van de dood gaan, maar dan nog zorgt u voor mij. U bent mijn stok en mijn staf, zo'n herdenstok of zo'n herdenstaf, soms ook wel een herdenshond, daarmee werden die schapen bij elkaar gehouden. In het formulier van de bevestiging van de dienaren van het woord staat het, hè? De weide waar de schapen op worden gewijd is Gods woord. En de staf waarmee de herder, ook een onderherder, mag weiden is hetzelfde woord. Dus David zegt, ik ben in gebondenheid aan dat woord van u. Zelfs in een dal van de schaduw van de dood. Wat is dat? Dat is, gemeente, de tijd als het ware die aan het sterven vooraf gaat. In de vorige gemeente die ik heb mogen dienen, Vlissingen, was een vrouw aan wie ik me zeer verbonden voelde. En die kreeg corona en die is overleden. Dinsdag hoop ik de rouwdienst van haar daar te leiden. Er ging een dal van schaduw van dood aan vooraf, om zomaar een voorbeeld te noemen. Maar wat is het groot als je dat mag zeggen, de Heere is erbij. U bent erbij. Zelfs als er vijanden komen, richt u de tafel toe voor mijn aangezicht. Ze hadden in die dagen natuurlijk nog geen avondmaal, dus dat bedoelt David niet direct, maar het is wel een hele mooie toepassing. Dan zorgt u voor mijn hart en voor mijn ziel. En mijn beker vloeit over, mijn hoofd is vet met olie en al mijn vijanden moeten zwijgen. En als het dan gaat over de toekomst, of nu leven op aarde is of hierna, maar dan zullen uw goede daden en weldadigheid mij al de dagen van mijn leven volgen. Dan zal ik in uw huis verkeren in lengte van dagen. Wat ben je dan gelukkig of niet? Toch? Hoe kom je daar? Door die grote herder van de schapen. We letten er vanavond op en ik ben van plan om met u in de komende tijd, waar we zo af en toe een dienst hebben afgesproken, een paar keer per jaar, wel meer dan een paar keer geloof ik, een keer of 4, 5, goed ongeveer, maar dan wil ik met u deze gelijkenissen die in Lucas 15 beschreven staan, behandelen. En ik heb broeder van Maurik al beloofd, als er nog een dienst vrijkomt, dan zal ik die hier ook proberen in te vullen. Maar we beginnen met de gelijkenis van het verloren schaap. Ik vraag uw aandacht voor en bedien u het evangelie uit Lucas 15, vers 1, vers 3 tot en met 7. Het verloren schaap, en we schrijven erboven niet het verloren schaap, dat zou je misschien verwachten. Dat staat ook in mijn Bijbel, maar ik wil erboven zetten als thema de goede herder. Want het gaat voornamelijk over de Heere Jezus. In de eerste plaats letten wij op een missende herder, vers 3 en vers 4a. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u, hebbende of bezittende 100 schapen en 1 van deze verliezende. Deze herder is een missende herder, in de zin van dat hij een schaap mist. 2. Een zoekende herder, vers 4b, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt, zoekend. En 3, bezittend, vers 5 tot en met 7, en als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo op diezelfde wijze, vergelijkenderwijs staat er eigenlijk, blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En nodig in de zin van, dat hoeft voor hen niet meer. Of dat hoeft niet. Ze hebben het eenvoudigweg niet nodig. Ze verlangen er ook niet naar. Dus de goede herder, in de eerste plaats een missende, ten tweede een zoekende en ten derde een bezittende herder. Weet de eerste een drietal opmerkingen over de gelijkenissen die hier staan in het algemeen. En ook alle gelijkenissen bij elkaar. De eerste opmerking is deze. De Heer Jezus heeft deze 3 gelijkenissen, of zo u wilt deze 4 gelijkenissen, het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon en de behouden zoon, uitgesproken met het oog op zijn lijden. Het was ook bijna zover. Hij was aangekomen in de laatste maanden van zijn wandeling op de aarde, en hij gaat dan eigenlijk vanaf het overjordaanse Perea voor de laatste keer terug naar Jeruzalem. Hij bewandelt de aarde. Ik vond het altijd zo mooi in de preken in Amerika, toen we daar woonden, dat bijna elke preek wel een keer werd gezegd door die dominees, en ik heb dat ook overgenomen, dat Jezus eigenlijk niet de aarde bewandelt, over de aarde wandelt, maar hij zet zijn voetstappen daarop. Jesus walking the earth. Hij is verbonden aan de aarde. Hij is 1 met die wereld. Niet in de zondige zin. Maar hij zoekt het verlorene op. Hij wandelt zomaar niet van de ene plaats naar de andere zoals wij dat kunnen doen. Of misschien wel heel snel lopen of desnoods vliegen. Je raakt de aarde niet eens letterlijk. Maar hij is 1 met deze wereld. Hij bewandelt de aarde in de zin van hij staat er bovenop. Gekomen uit de hemel en neergedaald op deze wereld. En dan met het oog op het kruis waar jongens en meisjes zijn voeten niet langer meer de aarde zouden raken. Maar hij tussen hemel en aarde als een vloek werd opgehangen. Door de hemel verlaten werd en door de aarde als het ware uitgespuugd. En dat was het grote doel van zijn komst naar deze wereld. Om verloren zondaren door zijn lijden en sterven te zaligen. En met het oog daarop, en de lijn is niet moeilijk, vertelt Jezus deze drie gelijkenissen. Tweede opmerking. Dat betreft de achtergrond van deze gelijkenissen wat de tekst betreft, wat het hoofdstuk betreft. Het is ook niet zo moeilijk om dat te bedenken, want dan staat het duidelijk. Al de tollenaars, dat is een overdrijvingsfiguur, een hyperbool noemen we dat. Dat is meer dan wat het werkelijk is om te laten zien hoeveel er waren. Niet alle tollenaars, maar heel veel tollenaars en zondaars naderen tot hem. Komen naar Jezus toe. Om wat te doen. Nog weten om hem te horen. Laat ik maar zeggen, die gaan naar de kerk zoals u vanavond hier gekomen bent en ik. En die hebben één ware belangstelling. Of ze allemaal bekeerd werden, staat er niet. Kan heel goed, want God is almachtig en ieder mens is welkom bij hem. En hij roept ons allen tot het heil en de zaligheid die u van harte wordt aangeboden en verkondigd. Maar ze hebben één verlangen om te luisteren naar het woord van God. En dan vraag ik natuurlijk vanavond aan u en aan mezelf en aan jullie of je dat verlangen ook hebt. Of dat je maar gewoontegetrouw naar de kerk bent gekomen. In onze gemeente werden vanmorgen in Rotterdam-Zuidwijk twee kindertjes gedoopt. En we hadden in de achterliggende week doopzitting. En het ging over het doopsformulier, onder andere. En een van de vragen die we bespraken met elkaar in dat gesprek was van ja, waarom laat je eigenlijk dopen? Nou, niet uit gewoonte staat er dan of bij gelovigheid. En een van die moeders zei zeer terecht, ja, maar het is toch een goede gewoonte, inderdaad. Er zijn slechtere gewoontes dan die om naar de kerk te gaan. Maar als dat nu het enige is, en als er niet meer is, dan ben je nog minder dan deze tollenaars en zondaars van die verlangen om Jezus te horen. Ze naderen zelfs tot hem. En dan moet je net weten wie dat zijn. Tollenaars, dat zijn van die landverraders en van die dieven, zeg maar. Een tollenaar op zich was niets verkeerds aan, want ja, die hebben we vandaag de dag ook, een belastingambtenaar. Dat geld is nodig om een land op te bouwen en om zorg te kunnen bieden en onderwijs en noem het maar op. Maar wat deden die tollenaars? Die vroegen meer dan ze moesten vragen. En die staken dat restant wat meer was dan wat ze hadden moeten vragen in hun eigen zakken. Zoals we kunnen vergelijken met de NSB'ers in de Tweede Wereldoorlog. Die hulden met de Duitsers. En die gaven de Joden aan. En zondaars. Daar staat een woordje in het Grieks wat een aanduiding is, een samenvoeging eigenlijk, een samenvatting van allerlei zonden die je in het openbaar doet. Horen, tollenaars, nou die worden al genoemd, moordenaars, dieven, rovers, dronkaards, allerlei zonden die in het openbaar worden bedreven, zondaars. We zijn allemaal zondaars, maar niet in deze zin. Gelukkig niet. God beware ervoor. Dus het uitschot van de maatschappij, het uitvaagsel van de maatschappij en die naderen om Jezus te horen. En ja, dan gebeurt er wat. De fariseeën en schriftgeleerden die zich heel belangrijk voelen en die heel heilig zijn in eigen oog. Jezus vergelijkt hen aan het einde met die 99 rechtvaardigen die bekering niet nodig hebben. Ze waren al rechtvaardig voor God. Ja, die kunnen dat niet uitstaan. Natuurlijk willen ze niet met Jezus eten en bij hem zijn. Maar als dan anderen voorgetrokken worden in hun eigen ogen, dan zeggen ze, kijk eens, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Deze. Het woordje wat Lucas hier gebruikt in de Griekse taal zou je in Nederlands kunnen omschrijven als deze kerel, die vent, heel beledigend, laatdunkend, hoovaardig ook. Ze zetten Jezus weg als een onheilige. Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Dat zijn twee dingen. In de tijd dat we in Amerika woonden, mocht ik elke maand naar de gevangenis. Mocht, om te preken. En door de week ook nog wel eens om wat gesprekken te hebben. Daar is helaas toen niet meer van gekomen, want we hebben een beroep aangenomen en zijn als gezin weer teruggegaan naar Nederland. Maar goed, dan kom je in zo'n plaats waar al die mensen bij elkaar komen. Geen huis van bewaring, maar een gevangenis, een prison. Daar komen ze allemaal tegelijk. Ja, in die zaal, moordenaars, en dieven. En eerst die mannengroep en dan die vrouwengroep. Dat waren veelal prostituees en mensen die aan de drugs waren geraakt. En dan zitten ze één voor één in die groepen, zitten ze voor je. Ja, je ontvangt hen, maar je moet er toch niet aan denken. Vergun het me te zeggen dat je elke dag met hen eet. Afgezien van het feit dat we hen ook moeten verzorgen. En dat gebeurt ook door de kerk. Maar dat contactgemeente, ja. En wanneer dan zo iemand binnenkomt in de kerk. Gebeurde vanmorgen bij ons nog. Zomaar iemand die begon te schreeuwen en rare gebaren te maken. Schuttingtaal te uiten terwijl er gedoopt werd. Ja, dan zeg je toch eigenlijk, ja, dat gaat niet. Dat staat ons tegen. En zo die fariseeën, die keken op en neer. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Moet dat nu zo in het koninkrijk van God? Die moordenaar en dief, die horeerde, die echtbreker, die dronkaard, die leugenaar, die tollenaar. En dan spreekt hij tot hen deze gelijkenis. Dan kom ik bij mijn derde opmerking. Wat is een gelijkenis? Over dat verloren schaap. Nu begrijpt u dat verband ook. Waar de mens de neus voor ophaalt over die verloren penning. Die we eigenlijk liever geen waarde toedichten. Over die verloren zoon waar met een grote boog omheen loopt. Zo vuil en zondig en goddeloos. En over die behouden zoon die de bekering niet nodig had. Kijk, een gelijkenis. Een verhaal wat Jezus verzint in de goede zin van het woord. Geen fabel of geen sprookje, maar hij verzint een verhaal. Hij vertelt een verhaal wat zomaar in het algemeen had kunnen plaats hebben. Een gelijkenis. Gelijkenis, gemeente, is geen allegorie. Het Hooglied is een allegorie. Dat is alles wat er staat heeft betrekking op, ja, op dat huwelijk. Het is een soort beeldspraak. Als die gelijkenis als een allegorie ziet, dan, ja, dan kom je tot hele wonderlijke uitleg. Dat kan eigenlijk helemaal niet, hè. Want ja, dan is die schaapskooi bijvoorbeeld de hemel. Want dat schaap, dat gaat daar nou toe terug. En ja, daar zitten ook 99 schapen al in de hemel. Maar die zijn helemaal niet bekeerd. Hoe kan dat dan? Of een wonderlijke uitleg, en ik kom er nog wel op terug in de toekomst, als God het geeft van die ring van die vader bijvoorbeeld. Wat heeft dat voor betekenis? Nee, het gaat over de hoofdinhoud, de hoofdlijn, de rode draad. De rode draad, die wijst op het bloed van het lam. En al die beelden die eromheen cirkelen, om die rode draad dat het verlorene wordt opgezocht en gevonden, die hebben betrekking op dat eenvoudige verhaal. Om dat ons duidelijk te maken, dat is de Heere Jezus. Hè. Hij gaat eigenlijk vanavond naast je zitten. Hij gaat voor je staan. Hij zegt, ik wil het op zo'n kinderlijke manier zo eenvoudig je bekend maken. En dat juist hebben de fariseeën niet nodig gehad. Daarom staat ook ergens anders, het koninkrijk van de hemelen wordt door gelijkenissen, sluit voor hen dat koninkrijk toe. Die niet willen horen, maar u die horen wilt, wordt het koninkrijk der hemelen geopend door een gelijkenis. Zo moet je nu maar luisteren. Dat je hart erdoor geopend wordt. Wat men zonder u, staat een vraagteken achter. Maar je mag het vraagteken weglaten en het woordje niet kunnen ook wegstrepen. Elk mens zonder u zou, als één schaap wordt verloren, de 99 achterlaten en de woestijn ingaan. Oh ja? Dat staat er, hè? Want men zonder u zou niet, dus elk mens zonder u zou dat doen. Dat veronderstelt Heer Jezus. Zou u dat doen? Wat mij wel trof vanmorgen in dat voorbeeld wat ik noemde van die man, dat een van de diakenen die op dat moment in de kerk zat, want we doen dat wat om de buurt in verband met corona, God geven dat weer verandert, die liep met die man naar buiten. Heeft anderhalf uur met hem gepraat. God weet wat hem nagelaten heeft. Kijk, zo iemand die, ja, die moest buitengesloten, ging niet anders vanwege de orde, maar je laat zo iemand gemeente toch niet aan zijn lot over. Nou, zegt Jezus, dat doet dat mens onder u ook niet. Dat doet die goede herder ook niet, die gaat dat verloren schaap achteraan. Die zoekt het op. Want mens onder u, kent u die barmhartigheid en bewogenheid ook? Met je collega op het werk, met je man die nog onbekeerd is, met je vrouw die God nog niet kent, met je kinderen die de Heere niet dienen of zijn afgedwaald van het woord van God. Of laat u Gods water maar over Gods akkers lopen en we zeggen, we zien wel waar het heen gaat. Kennen we die bewogenheid nog, gemeente? Nee, ik kan me voorstellen dat je niet allemaal met iemand altijd kunt en durft te spreken. Daar is ook tijd en wijze voor nodig. Maar we dragen onze medemens toch, en zeker die heel dicht bij je woont, toch om mee in het gebed. Die verloren zoon, die nog geen verloren zoon is, want die kan nog behouden worden. Die dochter, die afdwaalde van het woord van God, die legt u toch elke dag voor de Heer en voor zijn genadetroon neer. U kent die bewogenheid, of jij, van die goede herder toch wel? Nou, zegt Jezus op een andere plaats, de fariseeën en schriftgeleerden in ieder geval niet. Johannes 10, die gaan niet in door de deur in de stal van de schapen, maar die klimmen van elders over de muren. En dat zijn, ja, dat zijn dieven en moordenaars. En die stelen en die slachten en die verderven. En als ze een wolf zien komen, dan vluchten zij. Wie is die goede herder? Dat is niet zo moeilijk, hè, de Heer Jezus. Die grote God-mens, die van de hemel naar de aarde kwam. Om, ja, om wat te doen? Om één verloren schaap, in de gelijkenis hier althans, in onderscheid met die 99 die je achterlaat, te zoeken. Verloren. We kunnen hier, gemeente, denken aan de verkiezing in de zin van dat de mens God is dat de mens van God is afgedwaald en de zonde van, en dat God verkoren zondaren zalig maakt. Dat is evangelie. Je mag niet met de verkiezing werken. Zo van, ja, als God me niet heeft uitverkoren, dan gebeurt nee, maar God werkt er wel mee. Hij zoekt het verkorene op. Maar het scheelt maar één letter, hè. Dat staat hier niet. Want ja, gemeente, dan loop je eigenlijk ook een beetje vast, want die herder bezit niet alleen dat schaap, hij zegt het later, mijn schaap heb ik gevonden. Maar wat staat er? Hij heeft 100 schapen, 100. Dus ook diegenen die niet bekeerd willen worden, zijn van hem. De schapen van die goede herder. Ja, zegt u, ik hoor u wat u denkt. Gaat dat dan zomaar? Nee, dat gaat niet zomaar, maar in de zin van, gemeente, waar het vanmorgen ook hier in de kerk over ging, bij de heilige wet. Ik ben de Heere, uw God. Vanmorgen bij ons in de doopdienst over, uit Psalm 81, vers 11. Ik ben de Heere, uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Verbondsbetrekking, God heeft je afgezonderd. De Heer heeft het teken en zegel op je voorhoofd geplaatst. De Heer heeft bij de naam of de namen die je hebt er nog 3 bij genoemd. Stel je voor, je hebt 2 namen, 2 doopnamen, dan heb je er 5. Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heer zegt, ik wil je God en Koning zijn. Ik kan je zalig maken van al je zonden. Ik ben het die jou mijn vriendschap aanbiedt. Ook die 99 rechtvaardigen in eigen oog. Oh, hadden ze maar gebogen voor God. En de toevlucht genomen tot de gezegende middelaar en de heiland die leeft. Nee, zij verwerpen hem. En toch hebben de 100 schapen. Op een andere plaats spreekt Jezus hen als de kinderen van het koninkrijk aan. Die worden buitengewoon. Het zal wat zijn, toch? Als je wel zo'n schaap, die 99, een van die bent, maar de goede herder niet nodig hebt. En dan mist hij één van die schapen. En ook hier zien we dat het geen allegorie is, maar een gelijkenis. Want als je het nu als een beeldspraak zou zien, dan zou je zeggen, die herder is wat nalatig en die vergeet wat. En ja, dat kan natuurlijk niet, want de Heer Jezus vergeet niets. En hij is dat schaap niet verloren, maar dat schaap heeft hem in de steek gelaten. Ik zie het zomaar gebeuren. Ik zie het zomaar voor me. Een van die 100 schapen in die kudde. En dat schaap dat loopt, dat dwaalt wat af. Dat graast of door welke omstandigheden. Of het wordt bang. Maar ja, het vlucht weg. En, of langzamerhand. Maar het is kwijtgeraakt. Weg. Word je verliezen is een heel ingrijpend woord. Het betekent letterlijk uitgelegd geheel te gronden gaan. In de grootste ellende tot de dood overgeleverd. Geheel te gronden gaan in de grootste ellende tot de dood overgeleverd. Bij ons op de hoek, waar 2 hoofdstraten elkaar kruisen, vlak bij de snelweg, stond zo'n hele oude boerderij. En we waren op vakantie en kwamen terug, of nou, ik was in ieder geval een week niet daar geweest. ergens midden in het jaar. En ik zag in één keer die boerderij. Die was helemaal één grote bouwval, één grote puinhoop geworden. Van het een op het andere moment. Ja, dat gebeurt op één dag, misschien wel in een paar uur. En dat woord wordt hier nu gebruikt. En je zou er toch niet aan moeten denken om met die stenen dat gebouw weer op te gaan bouwen. Eén ruïne, verloren, dat geldt voor u en voor mij en voor jou. In de grootste ellende, tot de dood toe overgeleverd. En als je het woord goed bekijkt in het woordenboek, bij dit woord verliezende en bij het woord verloren, ook wat er iedere keer weer staat, dat verloren was, dezelfde woorden, in de Griekse taal, dan staat er het woordje Apollyon in. Openbaring 9 vers 11, de engel van de afgrond, zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon, Satan. Dus lieve mensen, we zijn kinderen van Satan geworden, dat staat hier. En heel bewust gebruikt Jezus dat woord, want Lucas schrijft het op, een duivelskind, dat is geen aangename boodschap, nee zeker niet. Maar wel als u eronder buigt en zegt, heren, ik neem de toevlucht als een duivelskind tot u, een Apollyon, een verloren schaap, om eeuwig behouden te worden. Laat het je gebed met David dan maar zijn. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoon te horen. Psalm 119 vers 88. Eerste gemeente, wat de herder doet als hij het schaap verliest, als hij het kwijtgeraakt is, zeg maar, is zoeken. Hij verlaat de 99, en zo moet het lezen, en gaat de woestijn in. Misschien wat onduidelijk vertaald. Het lijkt alsof hij die 99 in de woestijn achterlaat, maar zo is het natuurlijk niet. Als je een kudde schapen hebt, één, je gaat de woestijn er niet mee in, dat is veel te gevaarlijk, er is geen eten, dat zijn roofdieren, en twee, je zou ze al helemaal niet, als je er was, daar achterlaten. Want daar ben je er zeker van, dat zal er 99 worden opgevreten door de wilde dieren of neerstorten in het ravijn. Eén schaap volgt het ander immers na. Denk maar aan die kudde zwijnen. In een ander opzicht, maar die zo van die stelte afvalt in de zee. Dus die herder verlaat die 99, misschien heeft hij die schapen, dat is het meest denkbaar in het beeld van de gelijkenis in het verhaal, in de schaapskudde, in de schaapskooi gebracht, die schaapskudde die aan het einde van de dag daar bescherming vindt. Dat waren van die muurtjes om een bepaalde ruimte heen, met een smalle deur, daar de herder voor ging liggen. En die waren zo hoog dat de wilde dieren er net niet overheen konden. De beschutting van de schaapskudde. En wat doet de herder dan vaak, jongens en meisjes? Dan staat hij bij de deur, zeg maar, bij die open ingang. En dan gaat hij tellen. Vandaag de dag doen ze dat anders. Hebben die schapen vaak nummers. Of zendertjes, zelfs ook nog wel. En daar kun je ze van elkaar door daardoor kun je ze van elkaar onderscheiden. Maar ja, vroeger was dat natuurlijk niet het geval. En trouwens, al die schapen lijken op elkaar. Ik kon van die 3 schapen die we vroeger hadden er niet 1 uit elkaar houden. Ze hadden allemaal dezelfde vacht, dezelfde grootte, hetzelfde stemgeluid. Dat is ook bij dieren nog niet altijd gelijk. Ja, dus die herder die gaat tellen. Er zit maar 1 ding op. Tellen, 1, 2 en 10. Nou ja, het gaat goed. 20, 50. Het merendeel is binnen. 60, 70, 80. Nou ja, en in die dagen is het al een wonder als je, nou, laat ik maar zeggen, met 90% terugkomt in zo'n gevaarvolle omgeving. In dat beeld wil Jezus de gelijkenis natuurlijk plaatsen. En 95, ja, het gaat aardig richting 100. 96, nog 4. En dan ziet hij er nog 1 en dan nog 1 en nog 1. En dan houdt het op. Ik zal me toch niet vergist hebben. Want tellen tot 100, dat gaat lang niet altijd goed. Zeker met dat gekrioel van de schapen eromheen. Nog een keer dan. En weer. 9e, misschien nog een 3e keer. En het prangende van dat moment, het ingrijpende ervan, gemeente, grijpt ons als het ware vanavond, als het goed is, ook aan. Want dat ene schaap is er niet. Je zou zeggen, nou ja, goed. Dat is jammer dan. Als je het zakelijk bekijkt, gemeente, dan ja, dan zou je zeggen, dan ga je nooit dat ene schaap zoeken met gevaar van leven van die herder. Dat weegt niet tegen elkaar op, dan maar 1 schaap minder, misschien komt het morgen wel terug, want ja, hoewel schapen, in Indonesië waren van die varkens op Papua, en die kwamen altijd terug, die zijn net als mensen wat dat betreft, die kunnen precies hun eigen omgeving, hun eigen hut, waar die studenten woonden, weer terugvinden. En dan waren ze wel zijn varken kwijt, en dan zei ik, moet je dat niet zoeken? Nee, zeiden die bijbelschooljongens, kom vanzelf terug, en ja, elke morgen weer. Maar dat schaap niet. De herder moet er achteraan, hij moet gaan zoeken, wil het schaap behouden worden. En hij laat al die andere 99 achter. Wat wil dat dan zeggen? Is Jezus niet bewogen over een onbekeerde, want wat zijn ze? Onbekeerde fariseeën en schriftgeleerden dan? Wegen de belangen van hun zaligheid hem niet? Laat hij ze zomaar achter? Zo van, nou ja, we kijken wel hoe het gaat. Och, de herder zal ongetwijfeld, in de gelijkenis, dit is ook maar een verhaal, maar ongetwijfeld maatregelen getroffen hebben. Misschien even een andere herder. En dan zou die andere herder er niet zijn. Dan laten we even dat beeld los, maar dan kijken we naar die hoofdlijn. Ik noemde dat de rode draad. De rode draad. Ik vroeg een keer aan een man die de spreker wat corrigeerde, zei, hoe is dat nu bij jullie in die taal? Rode draad, zegt, dat weet ik niet, ik weet niet eens wat je ermee bedoelt. Nou, toen legde ik het eruit en zei, wat een prachtige uitdrukking hebben jullie in het Nederlands, die kennen wij niet in de Engelse taal. Maar zei hij, weet je wat eigenlijk is? De rode draad van het bloed, ik ben nooit vergeten. Dat bloedspoor van Jezus dood voor een verloren zondaar en dat ene schaap gaat hij zoeken. Maar tegelijk ook de bewogenheid met al die anderen, zo mag ik u vanavond in Gods naam verkondigen, uit naam van mijn koning en zender, dat God bewogen is over zondaren. Dat de Heere de ondergang van niet één van ons op het oog heeft, maar dat hij als die grote herder der schapen niet alleen het verkorene zoekt, maar het verlorene. Zelfs die 99, want dat blijkt wel in die 4e gelijkenis van die behouden zoon. Want de vader staat maar te bidden aan de deur van zijn huis. Kom er toch in, jongen, en eet met ons en begint met ons vrolijk te zijn. God niet willende dat er enigen verloren gaan, maar tot bekering komen. God heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Dus dat alles wil er niet mee gezegd zijn. Wat dan wel? Alle nadruk, gemeente, moet je leggen op het woordje verlaat. Hij heeft er alles voor over. Waar is Jezus vandaan gekomen? Jongens en meisjes. Hier in de kerk of thuis, op de bank. Ik weet dat er ook verschillende meekijken en meeluisteren, of later. Waar kwam Jezus vandaan? Dan kijk ik je vanavond ook thuis heel direct aan via de camera. Waar kwam hij vandaan? Zeg het eens. Uit de hemel. Laat ik dan maar even dat beeld gebruiken van die schaapskooi van bescherming, van veiligheid. Uit de hemel van Gods bescherming. Waar de engelen voor de troon van God juichen. En die heeft hij verlaten, is dat eigenlijk achtergelaten. En hij is helemaal afgedaald in de ravijnen en de kloven van die woestijn. Want dat was een woestijn in die dagen, geen zandvlakte, maar één onherbergzaam gebied. De woestijn van Juda. En dan gaat hij dat schaap zoeken. Je zegt, ja, maar weet de Heere Jezus dan niet waar die schapen, waar dat ene schaap ook wat verloren te vinden is? Hij weet toch alles? Er is maar één woord nodig. Ik kan toch direct naar dat schaap toe gaan. Want je ziet de gedachten, die bewegingen van die herder. Hij zoekt totdat hij hetzelfde vindt. Heel intensief betekent dat. Een verklaring niet van tijd, dat het heel lang duurt, dat kan. Maar van intensiteit. Hij zoekt en hij zoekt en hij zoekt. Wat heeft God een werk om een verloren zondaar te zoeken? Maar meer nog, laat Lucas of de Heer Jezus ermee zien hoeveel het hem gelegen is. Dat komt ook bij die penning nog weer terug. En zeker bij die verloren zoon. Om dat schaap te vinden. Het is een gelijkenis deze die vooral wijst op het werk van de Heer Jezus. De volgende gelijkenis wijst vooral op het werk van God de Vader, de verkiezende God. Want die penning doet helemaal niets. De derde gelijkenis, alhoewel het beeld van de Vader erin is, wijst vooral op het werk van de Geest, overtuigend. Die Geest die die oudste zoon uitblust, maar die grote herder van de schapen, kinderen van God, heeft de hemelplaats verlaten. Is naar de aarde toegegaan, is zich begeven in de ravijnen en kloven van onze verlorenheid en zonde, tot aan het kruis van Golgotha. Waar zijn kerk gevonden werd toen hij riep, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Of wat hij enkele uren daarvoor in het hoge priesterlijke gebed al sprak. Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Het is helemaal af. Tetelestai, het is volbracht. Zo zoekt hij. Met gevaar van eigen, ja nee, nog meer. Wie zou dat doen? Met het opofferen van eigen leven. Met het afleggen van zijn eigen bestaan. Met het ondergaan van de toorn van God. Totdat hij het vindt. Wie krijgt dan de eer? Nou, dat is niet zo moeilijk. Gij zijt alleen. Wat zou ik vrezen? Mijn rots, mijn burg, o Heere. Ja, uwe naam ter eer zult gij mij tot een herder wezen, mijn helper. Deze herder is ook een helper. En deze helper is de grote herder. Mijn helper scheur de netten die ze in het verborgen zetten. Psalm 31, het derde vers. en wonderlijk ogenblik wat er staat in vers 5. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. Eigenlijk is dit de kernzin van de gelijkenis. Ja, zegt u, het gaat over het vinden. Ja, nog even wachten. De kernzin van de gelijkenis. Want ja, gemeente, met een verloren schaap kom je er niet. Dat moet gevonden worden. En met een zoekende herder ben je er ook niet. Want als die herder niet vindt, en natuurlijk vindt hij zijn schaap, dat is duidelijk, maar als die herder niet vindt, kom je eeuwig om. Mag ik het vanavond maar zeggen, met je zondekennis, met je verlorenheid, kom je er niet. Stel nu voor dat ik vanavond zou zeggen, gemeente, met je verlorenheid kom je er, of ben je er al heel eind op weg. Of nou ja, houd maar aan en grijp moed. Ja, die psalm staat er inderdaad. En we zongen het vanmorgen ook, of vorige week geloof ik. Maar staat er wel bij, hè? Uw hart zal vrolijk leven. Of zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? En staat er aan het eind, wacht op de Heere. God vruchten schaar houdt moed. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere, betrouw op hem, neem de toevlucht tot hem. Daar alleen is rust, lieve mensen, buiten Jezus is geen leven. De dood, met je ervaring, met je bevinding, met je tranen, met je gebeden, met alles wat er gebeurd is, kun je God niet ontmoeten. Wel met Jezus. En dat is de hoofdzin van wat hier nu staat. Maar als je die zin nu goed leest, gemeente, dan schuift het accent toch nog ergens anders op dan wat wij hadden gedacht. Wat is nu de hoofdzin van vers 5? Dus we pellen even dat kleinste stukje eruit wat de hoofdzin is. Hè? Dat is wat je op school leert in groep 8 en in klas 1. En ik vond dat altijd best lastig. Vooral op de middelbare school. Wat is de hoofdzin en wat zijn de bijzinnen en wat zijn de bijstellingen? En ja, maar ja... Die leraar die zei, het is wel belangrijk, want als je dat niet weet, dan weet je ook niet wat de hoofd of de kernzaak is. En ja, als je examen voor Nederlands hebt gedaan, op alle schooltypes moet je dat doen. Moet je samenvatting maken van een tekst. Of je moet antwoorden invullen, multiple choice, A, B, C of D. En dan gaat het over best wel moeilijke vragen, ook al ken je die taal je hele leven al. En geestelijk gemeente vergeten we het ook nog wel eens, hè, of niet? Wat staat hier nu eigenlijk? De hoofdzin is dit, en hij legt het op zijn schouders. Wat verblijd zijnde, dat komt er achteraan, dat is een bijstelling, en dat andere dat gevonden heeft, nou ja, taalkundig, dat maakt even niet uit wat dat voor woorden of soort woorden, maar u voelt allemaal wel, het gaat over die hoofdzin. Hij was verblijd. En hij legt het op zijn schouders. En dan lijkt het net alsof de Heere Jezus zomaar aan dat vinden voorbij gaat. En als hij het gevonden heeft, legt, daar gaat het naartoe. Er zijn mensen die kunnen allerlei mooie dingen vertellen over hoe God hen vond. En als een gemeente, dat is misschien best indrukwekkend. Dat kan ook wel stichtelijk zijn, maar... Ja, als het niet verder komt dan dat vinden... Een verandering in je leven. Weet je wat hier staat? Hij legt het op zijn schouders. Je kent allemaal van die platen wel. Ja, vroeger was dat zo'n plaat van Isings en die hing er op de school. Waar ik in Barneveld naar school ging. En dan zag je zo'n herder en zo'n schaap op de rug. En ik weet niet of dat die plaat was, maar ik zag het ergens en ik dacht, nou dat kan nooit. Want zo'n schaap dat leg je niet zomaar over je schouders heen. En dat kopje naar achter of desnoods naar voren. Ja, dat kun je niet eens houden. Het evenwicht moet worden verdeeld. Dat schaap, en zo zag ik ook een plaat, dat legt de herder eigenlijk over zijn beide schouders, achter zijn nek, naar beneden toe. En dan komt dat kopje aan de linker of rechterkant bij zijn hart, of heel dicht bij hem. Prachtig beeld. Ik las een meditatie, meen ik, van iemand, prachtige meditatie, maar die zei, ja kijk, dat schaap, dat kijkt nu naar achter en kijkt die hele weg na waar die herder hem gevonden heeft. Als je een klein beetje weet hoe een herder een schaap draagt, dan niet op die manier. Zo draag je een kind ook niet. Als daar in de armen van de schouders van de herder las ik, waar dat schaap op wordt gelegd. En dat schaap dat ziet nu vooruit en dat bevindt zich op zijn schouders. Meervoud, dus niet één, maar schouderen, schouders. Gemeenschap, en daar gaat het over in je geestelijk leven. Met God in Christus. Verbinding door het bloed van het lam, gewassen door het offer aan het kruis, verenigd met de Zoon van God. Heere Jezus, zingt de bruid. U bent van mij en ik ben van u. Mijn bruidegom, mijn Heere, zegt Thomas, en mijn God. En dan nog een ander accent waar het naartoe gaat. Het is van belang dat u gevonden wordt. Trouwens, verloren schapen zijn allemaal welkom bij hem. En dat is meer gemeente dan alleen de verkiezing. Want het evangelie drupt hier vanavond in de kerk. Het bloed van Jezus drupt op uw hart. Mag het ook zijn erin. En God zoekt zondaren op, ook vanavond. Maar waar gaat het dan uiteindelijk over? Hij legt het op zijn schouders en dan kijken we niet alleen naar de buitenkant van die herder en dat schaap. Maar dan kijken we even in zijn hart. Of even. Het zijn de meeste woorden van de gelijkenis. Vers 5b, 6 en 7. En bijna ook gemeend in de gelijkenis van de verloren penning. En zeker in die van de verloren zoon aan het eind. Heel dat feestmaal wordt uitvoerig beschreven. Blijdschap in Jezus' hart. Blijdschap ook in het hart van dat schaap. Dat is vanzelf. Maar u leest niet over één actie van dat schaap. We kunnen er wel één opnoemen. Dat onbedacht, of misschien wel heel bewust, zijn herder verloren heeft. Als u kinderen van God, als ik, als een gelovige, als een kind van God vanavond in de kerk mag zitten of thuis meekijkt en meeluistert, dan moeten we het ook eerlijk zeggen, heren, we hebben u al zo vaak weer verlaten. Maar hij zoekt het verlorene op. En hij raapt het weggedrevene op. En hij verenigt het met zijn vader. En hij roept zondaren tot de zaligheid. Ik spreek er vanmiddag nog over in Rinald Bad en het trof me zo diep. Ik lees het u vooruit Hooglied. Hooglied 3. Over de voorbereiding voor het heilig avondmaal. 4 keer. Ik zocht hem. Ik zocht hem. Die mijn ziel lief heeft. Het wordt 3 maal nog herhaald. Tot 4 keer toe. Ik heb hem lief. Daar gaat het over. Niet wat je allemaal meegemaakt hebt en kunt zeggen en kunt opnoemen, maar of je hem lief hebt. En dan staat er grote blijdschap. Ik vul het maar even met eigen woorden in. Wees blij met mij. Wat doet die herder dan? Nou, die roept alle mensen erbij. We zouden het ook doen, toch? Als je kind verloren bent in de zin van kwijtgeraakt en je zoekt het op en je vindt het uiteindelijk, ja, wat ben je dan blij? Kun van blijdschap wel opspringen in de lucht. Ons kind is terug. Gevonden. Het is weggelopen, we konden het nergens meer vinden. Blijdschap, wees blij met mij. En ja, dan zie je de mensen om je heen staan. We hebben het zelf een keer meegemaakt. En ja, we vonden onze oudste terug. Geweldig. En wat waren we blij. En die mensen stonden ons aan te kijken. Wat is er aan de hand? De wereld begrijpt het niet en de godsdienst begrijpt het niet en de oudste zoon begrijpt het niet. Maar Jezus zegt in de gelijkenis, al die mensen komen erbij. Het is eigenlijk een beeld van grote vreugde. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppen stijgen, heft God de blijde psalmen aan, verhoogd, verhoogd voor hem de baan dat al wat leeft hem eren. En dat staat er toch. Blijdschap in de hemel. De gelijkenis van de verloren penningen, dat hoop ik dan nog wat te zeggen ook, wat uit te leggen. Die schrijft er nog wat bij die engelen van God. Voor de engelen, een plaatsbepaling. Voor, op de plaats van, dicht bij die engelen. Bij de troon van Gods genade is blijdschap. En wanneer is die blijdschap in de hemel? Op het moment dat dat verloren schaap thuis komt. Dan is er vreugde. Bunyan zegt, en je hebt de uitdrukking misschien wel tientallen keer, maar ik noem hem nog een keer. Bunyan zegt, alle hemelklokken zullen luiden als zelfs ik zal binnenkomen. het hemelkoor van de gezaligden en de engelen van God, voor de troon van God beginnen te zingen. En alle instrumenten en cymbalen van de hemel beginnen te begeleiden. Je hebt het vast wel eens gezien. In een concertgebouw in Amsterdam bijvoorbeeld, of in een prachtige kerk, er staat zo'n heel groot orkest. En allemaal van die zangers of een kleiner koor. En dan één slag van die dirigenten. Ze beginnen allemaal op hetzelfde moment op de zuivere toon te zingen en te spelen. Mag ik dus met eerbied vragen aan u en aan mezelf en aan jou. Heeft die slag van die dirigentstok van de bekering al ooit één keer geslagen dat dat engelenkoor in de hemel begon te zingen en die zangers aan de glazen zee God gingen loven met de instrumenten van vreugdegeluid? Of heeft de hemel nog nooit één couplet over u of jou gezongen? Eenvoudigweg omdat je nog nooit naar die herder bent toegegaan. Want, ja, u zegt toegegaan, hij zoekt toch? Nou ja, nog even kijken. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap, daar gaat het naartoe, dat wil Jezus uitleggen, zal zijn in de hemel over één zondaar die bekeerd wordt. Over één verloren schaap dat gevonden wordt. Over één ellendige zondaar die getrokken wordt. Over één schuldige, doodschuldige, verloren mens die behouden wordt. Dat staat er niet. Dat is al waar. En dat wordt vooral benadrukt in de gelijkenis, hoewel het er ook op die manier staat die zich bekeert, maar in de gelijkenis van de verloren penning. Die penning doet helemaal niets. Dat schaap, dat blaat nog, dat misschien half dood. Ja, wij zijn dood in zonden en misdaden natuurlijk, maar dat verlangt nog naar herstel, zeg maar. Net als die verloren zoon, door Gods genade alleen. Maar hier zegt de Heer Jezus, over één zondaar die zich bekeert. Alle verantwoordelijkheid wordt gelegd op die zondaar. Want dan zegt Jezus, kijk, dat schaap in de gelijkenis is gevonden. Dat schaap kon geen stap meer doen. Dat lag ergens in de sloot of in een ravijn of ergens beklemd tussen twee steenrotsen. Of nou ja, ergens in een omheining, vast, noem het maar op. Onder een boom, half dood gebeten door een wild dier. Maar weet je wat nu op aankomt, zegt Jezus? Dat u zich bekeert. U zult zich bekeren, staat er ergens in de Bijbel. Staat er eigenlijk wel meer dan 400 keer, ik meen 413 keer het woordje bekeren, of bekering, of bekeerd zijn. En dan staat het veelal in de actieve zin. Bekeert u uw verantwoordelijkheid. Maar meer nog dan dat, ook de weg waar langs God werkt in het hart van een schuldige zondaar, alle van Gods kinderen. En ik neem u alle tot getuigen vanavond, jongeren of ouderen, ook kinderen in ons midden die God dienen, die moeten dat eerlijk zeggen, heren, dat is waar. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter bekering wenden. Die zich bekeert, dat is de andere kant van de medaille van het werk van Gods genade. Zo las ik ergens in een oudvader. Twee kanten. Net als de munt die we hebben. Een euro, vroeger een gulden. Aan de ene kant zie je het beeld van die koning of koningin. Het is maar net welk land je die euro hebt. Of een staatshoofd. Laat ik maar zeggen wat God doet. En aan de andere kant zie je de verplichting, de muntwaarde. Wat wij verplicht zijn. En het wondergemeente, dat laat zich niet uitrekenen. Want we kunnen nooit zeggen, nou wij doen er wat, we voegen er wat aan toe en de Heere doet de rest. Of de Heere doet bijna alles, zoals Rome zegt, en we helpen hem nog wat. Even wat simpel gezegd, maar nee. De Heer Jezus zegt, kijk, dat is nu evangelie. De opdracht die zich bekeert, verantwoordelijkheid. De weg waarlangs, het middel waardoor God werkt, maar ook de mogelijkheid. Bekeert u, Jezus had dit nooit gezegd. Als het waar zou zijn dat die zich bekeert niet altijd behouden wordt. Die zich bekeert zal leven. Nooit heeft een zondaar te vergeefs de toevlucht genomen tot de zaligmaker, die het gezegd heeft, die tot mij komt, ook vanavond. Jezus strekt zijn handen tot u en tot mij uit, tot jullie jongeren en ouderen. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen, op geen enkele wijze en nooit, nimmer meer. Meer dan, vertel maar gerust, in tegenstelling tot 99, het zijn er wat. 1 van de 100 wordt behouden. En wie dan vanavond zegt, dat is maar een 1 enkel procent, verwijs ik u naar de volgende gelijkenis. 1 van de 10. En wie zegt, dat is nog maar de minderheid, verwijs ik u naar die daarop volgt. 1 van de 2. Bij de Heer is een grote overvloed. Maar die 99, Jezus zegt niet, die heb ik laten liggen, achtergelaten in de zin van verwerpen, wat ik ook wel ergens las, dat is natuurlijk niet terecht. Maar je gaat niet verloren omdat je verworpen bent, maar omdat je God verwerpt. Die 99 fariseeën die hun neus ophaalden voor het uitvaagsel van de tollenaars en de zondaars die de bekering niet nodig hadden, over hen is geen blijdschap. Wat dachten ze dat er vreugde over hen was? Nee, ze hebben de bekering niet nodig. Zonder God. Ze hebben die grote herder van de schapen niet nodig. Ze verwerpen Jezus. En daarom vanavond de opdracht. Tot u die nog een verloren schaap bent zonder behouden te zijn. Rechtvaardig in eigen ogen of misschien helemaal niet. Maar gelooft in de Zoon van God, opdat u het eeuwig leven zou ontvangen. En wij gelovigen, kinderen van God. Petrus komt er later op terug. In zijn eerste zendbrief, tweede hoofdstuk, vers 10 en vers 25. En hij heeft ongetwijfeld hieraan teruggedacht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Want gij waart als dwalende schapen. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Heere, zegent u het woord van de verkondiging, mag het indringen in onze harten voor het eerst of opnieuw. Troostvol zijn, bemoedigend, maar ook ontdekkend en aansporend om het heil bij u te wachten. Dan zijn immers bergen, vlak en zeeën droog. Heb dank voor uw hulp, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 80, we zingen daarvan het eerste en het elfde vers. Neem Israëls herder, neem ter oren. En wat volgt? Psalm 80, vers 1 en vers 11. gemeente bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en vervolgt uw weg met vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.